106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Hartelijk welkom. U luistert naar een programma van de Raad van Kerken in Delft, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken. Ik ben Rob van Essen. Onze gasten zijn vandaag Judith de Knecht, betrokken bij inloopochtend Markerskerk. En afsluitend praten we met Ditte Mostert, die stage loopt bij de Jessehof. Als het goed is, heb ik nu mevrouw de Knecht aan de lijn.
Ja, dat klopt. U heeft Judith de Knecht aan de lijn, dat klopt.
Ja. Mooi zo. Ja, ik had u natuurlijk graag in de studio ontvangen, maar het is nog steeds coronatime, dus we doen het via de telefoon.
Ja, ik begrijp het, ja. Dus dan doen we het op deze manier. Nou, fijn dat het toch door kan gaan.
Zeker, zeker.
Ja,
we besteden vandaag wat aandacht in de uitzending aan gastvrijheid. En ja. Ik heb begrepen dat u sinds enige tijd in de Jessehof, bij de Jessehof betrokken bent in het kader van een stage.
Nee, dat klopt niet.
Dat klopt niet.
Ik denk dat het iemand anders is, nee. Nee, ik ben een vrijwilliger in de Markerskerk voor de inloopochtend. Maar misschien is dat de tweede gast van vandaag.
Oh, ja. Nou, dan is het toch...
Want het heeft wel veel raakvlakken, hoor. De Jessehof inloopochtend in de Markerskerk. Maar het is natuurlijk wel twee verschillende locaties.
Ja, ik zie het. Ja, nee, klopt. Ik zat al bij het tweede onderwerp. Mevrouw,
ja,
de Markerskerk. Okay. We gaan vrolijk verder. Ja. Even een informatieve vraag. De inloopochtend, is die gewoon doorgegaan in deze coronatijd? Of gaan jullie weer opstarten? Hoe gaat dat?
Ja, nou, wij zijn in juni. In 2020, in juni, mochten wij weer opstarten. We hebben natuurlijk een lockdown gehad vanaf maart, in heel Nederland.
Ja.
En in juni mochten wij weer starten, maar met hele strenge maatregelen. En met al die regelgevingen van afstand houden, verpakte koekjes en met kartonnen bekertjes. Dat je dus niet met afwassen aan die bekers zit waar mensen met hun mond aan zitten. Ja, was het toch mogelijk. Zo min mogelijk ook lopen, hang je jas aan je eigen stoel, dat soort dingen. En liever ook geen toiletbezoek. Maar goed, dat is niet altijd te voorkomen. Dus we moeten alles schoonmaken daarna. Maar het is mogelijk en dat is heel fijn.
Ja.
Dus in die zin is er gelukkig met de coronatijd is er toch nog inloopochtend gehouden.
Ja. Hoe lang functioneert de inloop al in de Markerskerk?
Ja, nou, dus eigenlijk al ruim 12 jaar staan de deuren van de Markerskerk iedere zaterdagochtend open. En ja, normaal gesproken, dus buiten de coronatijd, zijn er zo'n 10 tot 15 buurtbewoners uit de Voorhof. En ja, mensen die bijvoorbeeld belangstellend, die langslopen. En ja, we zijn zelf met een team van zo'n 10 vrijwilligers. En ja, zo faciliteren we eigenlijk de inloopochtenden.
Ja.
Schenken we koffie, maken we een praatje. En door dat rooster komen we iedereen zo'n beetje 1 keer in de maand aan de beurt. Nou, en dat is heel goed vol te houden. Zijn ik het hele jaar open. Ook in de zomervakantie. Wat voor vakanties dan ook, we zijn altijd open.
Ja.
Maar ja, in deze coronatijd is het een beetje... Soms zijn we even dicht geweest, maar is op één hand te tellen. Na juni. En verder zijn we eigenlijk altijd weer open geweest. En dat vinden we heel bijzonder. Want er zijn zoveel activiteiten die moesten stoppen. En mensen komen natuurlijk heel snel in een isolement terecht. Zeker nu in deze tijd. En dat dit nog voortgang heeft, ja, het is heel waardevol. En je merkt ook echt aan de gasten dat ze er ook heel zuinig op zijn.
Ja.
Dat ze ook die maatregelen prima vinden. Dat ze hun handen direct desinfecteren. Dat ze goed afstand houden. En ja, dat is heel fijn om te zien. Dus dat gaat gelukkig goed. Ja.
Mooi. Hoe bent u bij de inloop betrokken geraakt, als ik vragen mag?
Ja, nou, ik ben eigenlijk al heel lang lid van de Matthäuswijk. En eigenlijk mijn hele leven kerk ook al in Delft. Op een gegeven moment getrouwd ben ik mee leefd geworden van de Matthäuswijk. En op een gegeven moment zijn wij gevraagd, inmiddels dan 11 jaar geleden. Samen met mijn man draai ik altijd de inloopochtend. Vinden we heel fijn om dat altijd met tweetallen te doen. Dat is wel belangrijk. Want ja, je moet ook wel eens even koffie schenken. En anders met aardig wat mensen. Iedereen wil altijd wel heel graag een praatje maken. Dus ja, ze voelen zich ook echt wel gast. Ze willen ook graag wel bediend worden eigenlijk. Dat merk je wel. Ze gaan lekker zitten. Ze willen lekker een kop koffie. Ze willen even verwend worden.
Ja.
En we hebben nu dan dus ingepakte koekjes. Maar anders doen we vaak ook wel lekkere koeken. En bijvoorbeeld met de kerst. Dat was ook wel leuk. Hadden we lekker warme chocolademelk mee. En een lekkere toef slagroom erop. Echt even verwennen. De meeste mensen zijn... Ja, zijn dus alleenstaand en ja, dat komt dan verder eigenlijk weinig voor. En we vinden het zo leuk om op die manier die mensen eventjes in de watten te leggen, om het zo maar te zeggen. En een luisterend oor te bieden, dat ze hun verhaal kunnen doen. En je merkt echt dat er een band ontstaat. Het is inmiddels echt een vaste kern van bezoekers die zelfs hun privéafspraken soms ervoor afzeggen. Van nee, ik ga 's ochtends eerst naar de inloop en dan in de middag dat ze dan bijvoorbeeld nog iets anders willen doen. Maar die inloopochtend, ja, daar zeggen ze graag dingen ook voor af. Dat vinden ze toch wel zo belangrijk. En dat vinden we ook heel fijn. Dan merk je ook echt dat er echt behoefte aan is. En je merkt ook bijvoorbeeld dat gasten onderling ook wel eens door de week elkaar opzoeken. Of een kaartje sturen. Of een belletje plegen. Meeleven met elkaar. En ja, dat is heel mooi om te zien dat dat dus echt groei in is.
Ja.
En ja, wat er eigenlijk ook het initiatief. Ja, wij proberen echt als kerk ook het geloof, handen en voeten en een luisterend oor eigenlijk te geven. Zo kunnen we het ook wel zeggen.
Ja.
Er zijn ook wel mensen die dan binnenkomen een beetje somber. En ja, dat ze dan toch wel weer opgewekt op een gegeven moment naar huis gaan. Daar doen we het voor.
Ja.
En dat vinden we heel erg belangrijk. Ja. Ja,
nou, ik begreep uit iets wat u zei, dat er ook wel, want u zei er is veel eenzaamheid, maar dat er ook wel onderlinge contacten ontstaan en vriendschappen tussen mensen.
Ja. Ja, dat klopt. Dat is best bijzonder. Je merkt niet dat iedereen een klik met elkaar heeft, want het is een erg gemêleerd gezelschap. Soms, ja, dat is heel bijzonder. Iedereen is welkom. Ongeacht geloof, achtergrond of afkomst, dat maakt niet uit. En ja, soms merk je dus wel dat bijvoorbeeld een gesprek wel eens wat moeizaam kan gaan. Dan is het wel fijn om eventjes erbij te gaan zitten. En ja, misschien dat er wel eens een spraakverwarring zou kunnen zijn. Maar eigenlijk door toch in liefde die mensen de... hoe zeg je dat? In liefde eigenlijk de mensen een luisterend oor te bieden. Merk je ook wel dat er soms een band kan ontstaan. Maar goed, nogmaals, dat is niet bij iedereen hoor. Maar iedereen laat zich wel in elkaars waarde. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi.
Ja.
Er zijn ook mensen met een moslimachtergrond die dan ook toch de kerk binnenkomen. Die komen ook heel trouw. En die vind ik ook heel bijzonder. En die willen ook graag hun verhaal doen.
Ja.
En dat is prima. En heb je ook soms hele bijzondere, mooie gesprekken ook over het geloof. En er zijn ook wel eens mensen die hebben zoveel zorgen. En die vragen dan, zou je met me willen bidden? Nou, dat doen wij ook. Het is heel rijk en heel divers. We weten ook nooit hoe een ochtend verloopt van tevoren. Dus het is altijd weer een verrassing ook wie er mag komen natuurlijk. Buiten de coronatijd heb ik altijd ook een bord wat we aan de straat zetten. Dat iedereen welkom is. Dat doen we nu even niet. Mensen, de vaste kern weet er vanaf. We hangen een bordje aan de deur dat die open is. We zetten hem ook wel een beetje open. Moment hoor.
Nu gaat de deur open.
De telefoon nog af, ja. Ik weet even niet wat het is. Zet hem eventjes... Een moment hoor. Dat kan je dan net zien, hè. Aan de andere kant gaat dan de telefoon. Die had ik niet naast me liggen. Maar even kijken, wat was uw laatste vraag?
Nou, het ging over de onderlinge vriendschappen. En daar heeft u iets over verteld, ja.
Ja, en dat is toch wel heel bijzonder.
Ja.
En dat is ook mooi, dat is wel heel waardevol.
Ja. Ik vroeg mij af, want dit is nu zo'n 12 jaar aan de gang. Is het gevolg hiervan ook dat in de gemeente dat er bijvoorbeeld activiteiten op gang gekomen zijn hierdoor? Of dat u zegt, nou, het heeft ons geholpen om oog voor bepaalde dingen te krijgen?
In die zin, wat bijvoorbeeld wel zo is... er zijn ook mensen die hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment... Want we hebben natuurlijk ook naast de Markuskerk is ook Taste. En dat ze op een gegeven moment dan zeg maar ook naar de bijeenkomsten bij Taste gingen.
Ja.
Nu is het allemaal een beetje anders met corona. En daar hebben ze ook weer nieuwe contacten op gedaan. Dat is natuurlijk ook heel waardevol. We hebben bijvoorbeeld ook wel een periode gehad dat er best wel daklozen bij ons binnenliepen. En dat is natuurlijk ook best wel een ding. Want ja, je ziet iemand helemaal verkleumd hè, van de nacht. En dan je biedt ze lekker een warme kop koffie aan en een plak cake. En ja, je wil ze graag verder helpen. Wij hebben dan ook een sociale hulpkaart, als ik het goed zeg.
Ja.
Zo heet die kaart met alle instanties die hulp kunnen bieden. En die geven dan ook mee. Die leggen we ook eigenlijk op tafel. Dat als mensen toch hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld bij het invullen van bepaalde formulieren. Of voor een maaltijd. Of voor nachtopvang. Dan staat dat er allemaal op vermeld. En zo proberen we mensen toch verder te helpen. Hun problemen kunnen wij op de inloopochtend niet oplossen. Maar we kunnen ze wel een helpende hand toereiken, om het zo te zeggen.
Ja, uiteraard.
Dus dat is eigenlijk wel het mooie.
En de vrijwilligers, is daar nog iets van een training? Of is er onderweg nog zat op bepaalde dingen? Maar het woordje bijscholing te gebruiken?
Ja, nou eigenlijk niet. Wel goed dat u het vraagt. Maar het is zo dat als er bijvoorbeeld weer een gat ergens valt in het team. Op zich zijn we best wel trouw, maar soms hebben we wel eens dat er dat iemand afhaakt. Dan vragen we gewoon of ze een paar keer mee willen lopen. Ook om eens te kijken van, nou, vind je het wat? En dan wijst het voor zich. We hebben gewoon een aantal zaken die we even op papier hebben gezet. Dus ook gewoon de huisregels. En dat op zich is het niet zo dat er echt helemaal speciaal nog opgeleid hoeft te worden. Of zo, als je hart voor de mens hebt, hart voor en liefde wil geven, dan zit dat eigenlijk wel goed.
Ja.
Maar dan doen we wel met een ervaren iemand natuurlijk samen. Dat je wel even ook weet. Want vooral ook met gesprekken. Het kan soms wel eens heel erg de diepte ingaan of wat dan ook. En dan is het fijn dat er ook ervaren mensen bij zijn die dat dan wel kunnen sturen. Ook even de achtergrond weten van een aantal gasten.
Ja.
Ja.
U bent er ook nog?
Ja, ik ben er zeker nog.
Mooi zo. Nou,
prachtig lied.
Mooi hè? Altijd welkom. Ja.
Prachtig, ja.
Dat kunt u boven de deur van de Marcuskerk zetten. Nou, misschien staat het er al, hè?
ik hoop dat mensen weten dat ze altijd welkom zijn bij God.
Zo is dat. Ja. Ik vroeg mij af, zo'n team van vrijwilligers, doen die nog wel eens dingen samen? Je bent met altijd voor andere mensen bezig, maar doen jullie met elkaar nog wel eens wat? Of?
Nou, dat is eigenlijk ook wel een goede vraag, maar nee, eigenlijk niet. We hebben natuurlijk wel af en toe een vergadering, maar ja, helaas is dat nu ook allemaal lastig. We hebben gelukkig wel een appgroep, dus daar kunnen we ook wel met elkaar communiceren als er bepaalde zaken zijn. Maar het is allemaal natuurlijk erg op een laag pitje. Maar anders hebben we altijd wel twee keer in het seizoen een vergadering. Kunnen we ook bepaalde dingen inbrengen of ideeën. En eigenlijk op die manier. Maar misschien bedoelt u iets anders, dat we met elkaar iets leuks doen als teambuilding? Of
ja, zoiets dacht ik. Dat? Iets leuks.
Ja. Nou, misschien is het een goed idee om het mee te nemen voor een eerstvolgende keer als we weer kunnen gaan vergaderen. Dat we dat wel meenemen en dat we zoals team op die manier gewoon met elkaar dan dingen kunnen ondernemen. Zeker weten.
Nee, want ik dacht, vrijwilligers in de kerk, weet u, zijn altijd aan het werk en er is altijd wel wat te doen. Maar dan denk ik, wie zorgt er voor de vrijwilliger? Hè? Dus,
We merken wel dat er veel enthousiasme is.
Nou,
en dat is ook heel fijn.
Het is ook dankbaar werk, hè? Ja.
Zeker, want dat ook wel is van, wat je van God mag ontvangen, dat mag je weer delen met anderen. Ik vond het ook zo mooi in dat lied van zojuist, van Kinga Ban. En dat is eigenlijk in de gemeente, maar ook daarbuiten. En je merkt gewoon van, als je deelt, dan word je gewoon rijker van als mens.
Ja. Nee, dat is zeker zo.
We ontvangen zoveel, we ontvangen heel veel en dan mag je uitdelen. En dat is heel rijk. Ja.
Ik wens u toe dat spoedig weer de deuren weer gewoon open kunnen en het bord buiten geplaatst kan worden. Maar in ieder geval, u en uw team vreugde en alle goeds toegewenst. En dank dat u even wilde vertellen over het werk in de Marcuskerk in het inloophuis.
Nou, heel fijn.
Stadsradio Delft. De kerkagenda.
Ja, er is natuurlijk niet zoveel te melden, want er liggen veel activiteiten stil. En veel activiteiten gaan via Zoom. En voor dat soort activiteiten moet u of in het kerkblad zijn of op de website van de betreffende kerk. Maar in ieder geval is er iedere zaterdag weer de mogelijkheid om mee te doen aan het middaggebed. De gebedsonderwerpen worden aangereikt door de aanwezigen, dus door u als u komt, als u het mee wil maken aan de balie van de Nieuwe Kerk op zaterdag om 12 uur. En dan op woensdag 10 maart, is, of de zondag daarop, is het biddag voor gewas en arbeid. En met het oog hierop heeft de Raad van Kerken in Nederland in samenwerking met Kerk in Actie een bezinningsbrochure gemaakt die begin februari is verschenen met als titel Van crisisjaar naar jubeljaar? Vraagteken. En als u de brochure wilt bestellen of meer informatie, kunt u op de Raad van Kerken Nederland kijken. En daar is die ook in te zien. En voor ieder die niet in staat is de kerk te bezoeken, is er de mogelijkheid om erediensten te beluisteren via de website van kerkomroep.nl of kerkdienst gemist. Tot zover de kerkagenda. En dan gaan wij nu door naar het gesprek met onze tweede gast, die als het goed is, ik zie het lampje branden, aan de lijn hangt. En dat is Ditte Mostert. Welkom.
Dat klopt. Goedemiddag, dankjewel.
Goedemiddag. Ja, ik heb mij laten informeren en ik begreep dat ik met iemand spreek die Delft wel een beetje kent.
Dat klopt, een beetje, ja.
maar toch, heb ik begrepen, heeft u zich op een terrein gewaagd waar u misschien nog niet zoveel voetstappen had liggen. Want u bent. Ja, want u loopt een stage op de Jessehof.
Dat klopt. Ja, dat klopt. Nou, ik ben geboren en getogen Delftse.
Ja.
Dus daar komt sowieso al mijn liefde en kennis voor Delft vandaan. En ik ben als gids gaan werken. En dan ben je natuurlijk nog weer veel intensiever bezig met wat Delft is.
Ja.
En ik ben daar ook een eigen bedrijf in begonnen. En nou ja, zoals je weet is dat natuurlijk in deze tijd op het gebied van toerisme is dat een en al droevenis. Dus ik ben heel erg blij dat ik daarnaast al met een studie begonnen ben. Waardoor ik ook wel gewoon actief bezig kan zijn met hele nuttige dingen.
Ja, en ik begreep dat u een hbo-opleiding aan het doen bent.
Ja, dat klopt. Ik ben theologie gaan studeren aan de Theologische Academie van de Christelijke Hogeschool in Ede.
Oh ja.
En dat is vooral theologie-studie, zeg maar, pastoraal gericht.
Ja. En daar hoort een stage bij.
En daar hoort inderdaad een stage bij. Dat is natuurlijk inherent aan het hbo-onderwijs.
Ja.
Lekker praktisch.
Ja. En waarom heeft u voor de Jessehof gekozen?
Als ik heel eerlijk ben, in die luxe positie verkeerde ik helemaal niet. Ik moest een stage hebben voor school, voor de opleiding. Dat is gewoon verplicht, anders kun je niet verder. En er was eigenlijk heel weinig mogelijk. Want op het moment dat ik zocht, ging het een na het ander dicht. Verpleeghuizen mocht je niet meer komen. En dus er was heel weinig mogelijk. En toen kwam ik op een voorlichtingsmiddag voor ouderen. Op een gegeven moment heel in het begin van het seizoen. En toen sprak ik Anita van Velzen. En toen zei ik al tegen haar van, joh, ik zoek nog een stage. Stel dat jij mij zou kunnen gebruiken, dan hou ik me aanbevolen. En wat later toen... Toen heb ik haar nog weer eens aangesproken en gezegd van, joh, het is nog steeds niet gelukt met een stage. Toen zei ze, nou, dan begin je toch bij mij. Dus het is niet zozeer een kwestie van kiezen geweest, maar wel ben ik er ontzettend blij mee geweest dat ik die kans gekregen heb.
Ja, u bent geroepen. Nou.
Ja, een soort late roeping noemen ze dat, geloof ik.
Ja, ja.
Ja,
ja.
Ja.
Wat boeit u zo in pastoraat, als ik vragen mag?
Het is eigenlijk vooral zo, dat heb ik natuurlijk in mijn andere werk ook al geleerd, mensen boeien mij ontzettend.
Ja.
En ik werk al ontzettend lang met mensen. En je merkt dat ieder mens heeft zijn eigen verhaal met zijn fijne, blije dingen en met zijn verdrietige dingen. En dan merkte ik als ik met mensen sprak, of bijvoorbeeld bij een reis met een christelijke reisgroep, dat ik daar zondags voor mocht gaan, dat ik dat fijn vond om te doen en dat mensen het fijn vonden om met mij te praten of naar me te luisteren. Dus dat zat altijd wel in mijn achterhoofd van, nou, als ik nog eens wat ouder ben, misschien is dat nog wel wat om mee te gaan doen. Dus dat zat ergens. En op een gegeven moment had ik heel erg behoefte om weer aan een nieuwe studie te beginnen, een paar jaar geleden. En toen dacht ik, oh ja, dat zat er nog. En misschien moet ik me daar eens even in verdiepen of dat tot de mogelijkheden behoort. En om een lang verhaal kort te maken, toen ben ik theologie gaan studeren.
Ja, ja.
Met de grote wens om in het eigenlijk om in oudere pastoraat werkzaam te raken. Dus kerkelijk werken voor speciaal op ouderen gericht. Dat is eigenlijk het, het doel. Maar ja, hoe breder, hoe beter.
Ja, zeker. Ja. En ja, de Jessehof, kunt u even aan de luisteraars die niet veel van de Jessehof zullen weten, zeggen wat gebeurt daar in de Jessehof?
Ja, dat wil ik wel doen, want ik weet van mezelf dat ik er ontzettend vaak langskwam en dat ik geen idee had wat er gebeurde en wat voor mensen dat waren en waarom ze daar zaten. Dus ik denk dat het inderdaad zinnig blijft om dat af en toe eens uit te leggen. De Jessehof is een diaconaal opvangcentrum voor mensen die, nou ja, wat ze wel zeggen, sociaal wat minder vaardig zijn. Die op heel veel plekken komen waar ze een nummer zijn of een geval en daar kunnen ze gewoon mens zijn. En gewoon, zeg maar, zichzelf zijn, een kopje koffie drinken. Als ze zin hebben in een praatje praten, ze hebben ze geen zin, dan lezen ze alleen de krant. Ze kunnen een spelletje doen in normale omstandigheden. Nu zijn de regels weer even wat anders. Er wordt naar ze geluisterd. Als ze willen, kan er met ze gebeden worden, maar er moet helemaal niks. En zo gaat het in de Jessehof.
Ja, dus het is een gastvrije plek. Begrijp ik.
Ja, absoluut. Ja, ja. Het is enorm gastvrij. En ik ben ook nu voor de school met een onderzoek bezig. En de mensen die je dan vraagt, die je dan spreekt, van hoe, ja, hoe voel je je nou als je in de Jessehof bent? Voel je je welkom? Voel je geliefd? Kun je jezelf zijn? Dan zijn ze eigenlijk unaniem van, ja, ik voel me daar echt welkom. Het is een soort tweede huiskamer voor me. En ik moet er niet aan denken dat dat er niet zou zijn.
Ja, wat... Toen u daar binnenkwam, wat is u opgevallen daar in contact met de mensen? Waarvan u zegt, dat is toch anders dan wanneer je in een strikt kerkelijke setting werkt?
Ja, dat is eigenlijk verschillend per mens. Je kan niet zeggen van ze zijn allemaal zus of ze zijn allemaal
nee.
Zo. Er is wel een hele gemoedelijke stemming, vind ik altijd, als je er bent. En wat je natuurlijk ook merkt is dat lang niet iedereen gelovig is. Het, want in een kerkelijke setting is dat meestal wel zo. En als ik bijvoorbeeld toen ik mezelf ging voorstellen toen ik daar begon als stagiaire was het van... Ja, maar ik hoor niet bij een kerk.
Nee.
Nou, dat geeft helemaal niks. Ik wil ook naar u luisteren en u mag ook uw verhaal kwijt. Dus dat is geen voorwaarde. Dus je treft allerlei mensen.
Ja, ja, ja.
Dat
ja.
Maakt het ook zo boeiend.
Ja. Ja, toevallig ken ik Jessehof omdat ik daar ook af en toe als pastorale oor aanwezig ben. Wat ik zelf ook altijd weer spannend vind, is dat mensen zo anders blijken te zijn dan ze op het eerste gezicht zijn.
Ja, sommigen wel, zeg maar. Anderen die zijn toch wel heel open en doen zich niet mooier voor dan dat ze zijn. Terwijl je, zeg maar, in een, ja, moet ik het zeggen, een andere setting, kan dat nog wel eens aan de orde zijn.
Ja.
Dat vind ik binnen Jessehof minder.
De corona betekent nu dat mensen alleen maar, dat je niet meer naar de mensen kunt gaan, maar dat ze naar u toe moeten komen. Lukt dat een beetje in deze coronatijd?
Het is lastig. In het begin deed ik dat heel strikt. Inderdaad, dan ging ik in mijn pastorenshoekje zitten, om het zo maar te zeggen. En een enkeling komt dan wel. Maar wat we nu ook wel doen, als mensen echt alleen zitten en je merkt dat ze een soort signaal uitzenden van ik wou dat er eens iemand bij me kwam zitten, dat we dan een stoel pakken en dat we er dan op afstand bij gaan zitten en een praatje maken.
Ja.
Dus in principe is het hoekje de aangewezen plek. Maar als er mogelijkheid voor is en mensen die hebben de behoefte aan, dan gaan we er ook wel eens bij zitten. Ja.
Heel goed. Regels zijn er om doorbroken te worden, hè? Ja.
Precies hoor. Ja, het moet inderdaad ondersteunend zijn. Maar het is natuurlijk raar als ik daar in mijn eentje niks zit te doen en zit te wachten tot iemand komt en iemand anders zit te kijken van waarom praat er niemand met me. Dus daar gaan we wijs en soepel mee om, denk ik.
Ja, mooi. Ik wil graag na de muziek die wij nu gaan beluisteren. En dat wordt... Even kijken, Johnny Cash, Redemption. Wilde ik graag nog met u hebben over de nieuwe kerk. Want daar heeft u ook wat voetstappen liggen, hè? Mevrouw Ditte Mostert, daar zijn we weer.
Ja. Ja, ik heb genoten.
U luistert mee, mooi zo, mooi zo.
Ja.
Ja, we waren net in de Jesselhof. Het is niet zo'n endlopen van de Jesselhof naar de nieuwe kerk.
Nee, grappig hè, zo'n staartje zo dicht bij huis en dan nog twee plekken zo dicht bij elkaar.
Ja.
Hoe mooi kan je het hebben, ja.
Wat is uw betrokkenheid bij de nieuwe kerk? Hoorde ik in het eerste deel het woordje gidsen vallen?
Ja, ook dat. Als gids ben ik natuurlijk ontelbare malen in de nieuwe kerk geweest. Maar ik ben ook van kind af aan in de kerk opgegroeid en opgevoed, zeg maar. Dus het is voor mij wel bekend en vertrouwd terrein. Maar de reden waarom ik nu, zeg maar, daar kom, dat heeft te maken met toen de lockdown een feit werd en de Jesselhof dus niet meer open mocht. Dat we met elkaar zoiets hadden van, ja, maar de mensen moeten toch wel ergens terecht kunnen. Dit kan toch niet?
Nee.
En toen zijn de koppen bij elkaar gestoken en toen is er een soort, ja, filiaal zal ik maar zeggen, ingesteld in de nieuwe kerk, dat mensen, de toeristen niet, maar dat de mensen die normaal de Jesselhof bezoeken, als ze willen, kunnen ze in de nieuwe kerk op bepaalde dagen, bepaalde tijden terecht, voor hetzelfde luisterend oor en zelfs een kopje koffie. En daar doe ik aan mee, daar mag ik aan meedoen.
Ik neem aan dat dat wel op afstand is.
Ja, we hebben dan inderdaad, zeg maar, de stoelen ook op de gepaste afstand staan. En alleen degene die op die middag coördinator is, die zorgt dat er koffie uitgedeeld wordt. Dat er dus niet door elkaar heen gelopen wordt. En er staat iemand bij de ingang van de deur om te zorgen dat echt alleen de gasten binnenkomen waarvoor het bedoeld is. En niet mensen die denken van dat is even fijn, dan kan ik gratis de kerk bekijken. He, dus dat levert trouwens ook vaak al hele leuke ontmoetingen en gesprekken op, hoor ik van de mensen die bij de ingang staan.
Aan de deur.
Aan de deur, ja, precies. Ja, hele mooie gesprekken. Mensen die om een Bijbel vragen, die uit Iran of Irak komen. Mensen die bespreken waarom dat gebeurt en dat heel mooi vinden. Allerlei bijzondere ontmoetingen vinden daar al plaats. Maar in de kerk zelf komt dan een deel van de, als ik het zo mag noemen, de Jesselhofgangers. Die komt dan de kerk in. En die waren ontzettend blij dat ze daar toch terecht konden voor een praatje. En dat luisterende oor waar mensen behoefte aan hebben.
Ja, u doet dat met een team vrijwilligers, begrijp ik?
Ja, het is inderdaad een behoorlijk team. We zijn met een aantal dan op zo'n middag aanwezig. Het is van 12 tot 3. En dan even van tevoren, dan komt het team wat dan, zeg maar, gemeente. Tenminste 3 à 4 mensen zijn er dan op zo'n middag bij. Eén bij de voordeur en een aantal mensen dan om met de gasten in gesprek te gaan.
Ja.
En het grappige is dat eigenlijk ook weer net als in de Jesselhof zelf een soort klein gemeenschapje ontstaan is. En dat zelfs mensen die nog nooit een voet over de drempel van de nieuwe kerk hadden gezet, nu bijna dagelijks als ze de kans krijgen, zeg maar, naar binnen komen om toch even gezellig daar te zitten.
Ja, dat is apart, hè? Ja,
ja, veel mooi om dat zo te zien.
Maar ja, ik begrijp eigenlijk dat uw stage en het werk in nieuwe kerken bijna elkaar overlopen op deze manier.
Ja, nou, dat klopt. Omdat de stage natuurlijk toen de Jesselhof dicht moest, een beetje in het water dreigde te vallen. Toen dacht ik van, nou, er is zo ontzettend veel te doen. Dus toen heb ik met René Strengel, de stadspastor, contact gezocht. En gezegd, joh René, misschien kan ik ook voor jou iets doen, zodat de activiteiten toch wel door kunnen blijven gaan. Omdat het toch voor een deel dezelfde doelgroep betreft.
Ja.
Met Anita, zeg maar, ook overlegd van, misschien kan ik mensen thuis bezoeken als ze dat willen. Of bellen of mailen. Dus zodoende heb ik toch de inhoud aan de stage kunnen geven.
Deze ontmoetingen met mensen van de Jesselhof en in de Nieuwe Kerk, heeft dat ook uw zicht op ons kerk zijn verrijkt of blinde vlekken laten zien?
Ja, best wel. Ja, dat is wel een hele goede vraag eigenlijk. Ik kom zelf uit een hele orthodoxe, klassieke, kerkelijke achtergrond. En dan merk je dat ondanks dat je zelf denkt dat je daar wat los van bent gekomen, dat het dan nog steeds in je hoofd zit. En nu merk ik aan mijzelf hoeveel tradities en gewoontes er zijn die soms een struikelblok kunnen zijn voor mensen die daar niet zo mee vertrouwd zijn. En dat je ook heel goed kerk kan zijn in kleine groepjes waar het allemaal net even wat minder klassiek gaat. En dat het echt alleen om de kern gaat, dat de mensen ja, toch het houvast vinden en in Jezus Christus en de troost van mensen kunnen krijgen. Dat eigenlijk de kern is die overblijft.
Ja.
En dat vond ik voor mezelf ook wel heel leerzaam.
Ja, ja, ik was zelf ooit betrokken bij een open maaltijd en waar we mensen dan welkom heten en zeiden, mensen, vertellen jullie ook van Jezus? Ik zei, nou, om te beginnen geven we ze te eten.
Daar begint het mee.
En dan was het even stil, maar dan denk ik, ja, het begint met een dak boven je hoofd en het begint met een tafel waar je welkom bent. En zo is de kerk toch per slotverrekening ook begonnen, hè, denk ik dan.
Ja, je moet er gewoon eerst vooral zijn. En als je dan zeg maar een bepaalde vertrouwensbasis met mensen hebt en mensen hebben vragen of ze willen verder of wat ook, dan kun je verder gaan. Maar het gaat inderdaad in eerste instantie om die arm, om die schouder van mensen die zich alleen voelen. Of inderdaad een lekker broodje of gewoon eens gezellig met elkaar willen eten. En vanuit daar kun je zeggen van nou jongens, als jullie behoefte hebben om verder te praten, kunnen we verder praten. Maar het begint er met er zijn voor mensen. Dat is wat je in de Jeshof ook heel erg leert van het presentiepastoraat.
Ja.
We moeten er zijn voor de mensen. Ja.
Mooi, mooi. Het bijzondere zit in het gewone. Hè?
Precies. Nou. Ja, dat is toch iets wat je deze hele coronatijd wel heel erg ontdekt. Dat alles wat je eerst maar gewoon en vanzelfsprekend vond. Dat je denkt van, joh, het is best bijzonder dat we dat nu nog of weer kunnen of mogen of wat dan ook. Je waardeert het allemaal veel meer.
Ja. Ik dank u dat u zo openhartig wilde vertellen over het werk. En ik wens u een goede stage verder toe en plezier in de studie. En wij gaan afsluitend luisteren naar For the Love of Jesus. En wellicht tot ziens in de Nieuwe Kerk.
Hartelijk dank en ook succes in alle activiteiten. Tot ziens. Hè?
Dank u.
Dag.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio. De gedachte van de week.
Ja, het ging vandaag over gastvrijheid en over inloophuis en het openstellen van je gebouw. Een vriendin van mij is jarenlang baaiersdominee geweest. En zij heeft een ontzettend leuk boek daarover geschreven. Van huis uit meegekregen, Polyamerica. En dat zit allerlei gedachten in. En ook heeft ze een stukje over gastvrijheid geschreven. Ik vind dat wel leuk dat je in de baaiers op de gedachte van de gastvrijheid komt. Want het is meestal een nogal gesloten inrichting van zijn aard. Maar de mensen die daar geweest zijn, ja, die moeten als ze in de maatschappij terug zijn, moeten toch ook weer ergens een open deur vinden. En vandaar dat ik dacht, ik lees wat Volley over gastvrijheid geschreven heeft. In alle grote godsdiensten is gastvrijheid een deugd. Het is het vermogen om te delen wat je in huis hebt en open te staan voor mensen die bij je aankloppen. De Nederlandse gastvrijheid had vanouds niet zulke goede papieren. Wij stonden niet bepaald bekend om onze hartelijkheid. Wie vroeger om 6 uur bij iemand op bezoek kwam, werd soms in een zijkamer geparkeerd en kon daar wachten tot de familie gegeten had. Of de bezoeker werd te verstaan gegeven dat het etenstijd was en dus tijd om te gaan. Mijn Surinaamse vrienden vinden zoiets onbestaanbaar. Daar wordt juist altijd wat extra gekookt voor het geval er nog iemand aankomt schuiven. En dat gebeurt dan ook regelmatig. Ik heb het idee dat het in Nederland beter gaat nu. Misschien is dat wel het gevolg van het samenleven met mensen uit heel verschillende culturen. Daar hebben we kennelijk wat van geleerd. Er bestaat ook zoiets als geestelijke gastvrijheid. Dat is misschien het vermogen om mensen toe te laten tot je leven, om ze op te nemen in je bestaan, ook als die mensen niet direct je vrienden zijn. In de Joods-christelijke traditie zijn het juist de vreemdelingen die aangewezen zijn op onze gastvrijheid. Onbekenden die zomaar op je pad komen. Mensen die je niet hebt uitgekozen, maar die jou op een zeker moment nodig hebben. Om voor hen je huis en je hart te openen. Dat is gastvrijheid. Lieve luisteraars, dat was het dan alweer voor deze zaterdag. Het uur namens de Kerken van Delft, met dank aan Judith de Knecht, Ditte Mostert en de mensen, want ik heb er twee vandaag achter de knoppen. We wensen u een mooi weekend toe.